kan daar een wat definitiever geluid over gehoord worden. Het is inderdaad nu vastgesteld, DV, op 1, 2 en 3 september. De gewond vergadering beginnen. Ik stel voor dat we samen zingen uit de 27e psalm. Dat is de psalm waar ook de vrije gunst van de Heere in voorkomt. Het derde vers. Zegen vanavond. We danken u, o grote God, genadige en barmhartige Heere, dat we vanavond weer samen mogen zijn rondom het woord, rondom het zuivere, het ware, het betrouwbare evangelie van uw genade. Wat een wonder dat we dat hebben gekregen uit uw hand, toevertrouwd aan ons mensen die onbetrouwbaar zijn en zo vaak ook onbetrouwbaar blijken. En toch hebt u het aangedurfd, Heer, om uw woord in onze handen te leggen en het ons ter beschikking te stellen. En uw woord, uw openbaring aan ons gegeven, alhoewel er op zoveel wijze misbruik van gemaakt zou kunnen worden en met de daad gemaakt wordt, alhoewel aan dat woord van u zo vaak een verkeerde uitlegging gegeven kan worden en met de daad ook gegeven wordt, alhoewel uw woord zo menigmaal mishandeld zou kunnen worden en met de daad mishandeld wordt. En toch, Heere, u hebt ons dat woord niet alleen gegeven, maar u hebt het ook nog niet eens teruggenomen en het ons ontnomen. En u hebt de kandelaar nog niet geweerd van haar plaats. Dankzij die zorg, dankzij die trouw van u, mogen we vanavond ook nog nadenken over datgene wat uw woord zegt. De vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw schone dienst aanschouwen. Geef ons daar ogen voor, Heere. En geef ons oren om te horen van wat er achter het voorhangsel, achter datgene waar wij eigenlijk niet achter kunnen kijken, maar waar u toch wel eens wat van geopenbaard hebt, gezegd en gedaan is. en wat van achter dat voorhangsel van de eeuwigheid in de tijd gestalte gaat krijgen. Heere, wij bidden van u dat gij ons zegenen wilt in de overdenking van het thema van deze avond, prediking bij de gratie van de predestinatie. Zegen de lector, bekwaam hem, Heere, en geef hem dat hij mag spreken vanuit uw heilverbond, de verborgenheden Gods, geopenbaard voor zover de openbaring daarvan voor ons noodzakelijk was, tot zaligheid en tot toerusting voor het werk waartoe gij geroepen hebt. Zegen ons samen en bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor speculerend denken. Bewaar ons voor alles waarmee wij met hoofd en hart zouden kunnen, buiten de perken die ons geplaatst zijn, willen treden. Wil ons uw geest geven en onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Dominee van der Sluis, ik geef u heel graag het woord. En ik denk dat als ik dat zo zeg, dat ik dat dan ook namens allen aanwezig zeg. Want u hebt ons gisteravond toch wel met een aantal dingen laten zitten. En die krijgen vanavond toch wel een plaats. Dat verwachten we.
Collega, voor uw bemoedigende woorden en prikkelende woorden. Dezelfde dingen u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u nuttig. Met deze tekst deed mijn hooggeachte collega, Dominee den Butter, intreden in een gemeente waar hij vroeger ook gestaan heeft. Want nu, daaruit put ik moed om, als ik slechts voor de tweede keer voor u spreek, in herhaling te mogen vallen. Het is mij niet verdrietig en u mogelijk nuttig. Want u begrijpt dat de zaken elkaar wat overlappen, dus uiteraard zullen dingen aan de orde komen die ook gisteravond onze aandacht hadden. Het is altijd fijn als zo'n glaasje van tevoren ingeschonken is. Voorbereidend werk, weet u. Deur in huis te vallen. Arminius maakte bezwaar tegen de leer van de volstrekte verkiezing van eeuwigheid uit genade alleen, zoals u weet. De achtergrond daarvan was dat dit de menselijke verantwoordelijkheid in de weg zou staan, de leer van de vrije genade. Zo zou de mens zijn verantwoordelijkheid worden ontnomen. Het zou hem zorgeloos maken en tot wanhoop drijven zelfs. Honoreer en activeer de verantwoordelijkheid van de mens. Een geluid wat u vandaag ook in de gereformeerde gezindte kunt horen en vooral in de evangelische wereld. Maar tussen die beiden is niet zoveel verschil in de praktijk. Helaas. Nu is de menselijke verantwoordelijkheid ongetwijfeld een Bijbels motief. Anders wordt het wanneer dit Bijbelse motief antropologisch en humanistisch van de mens uit wordt bepaald en ingevuld. Dit nu was het geval bij het remonstrantisme van toen en is nog immer karakteristiek voor het remonstrantisme vandaag de dag. Daarbij lijkt het verschil met het Calvinisme miniem. Maar in wezen, broeders, is het een verschil tussen leven en dood. Vandaar dat het hedendaagse remonstrantisme als een geraffineerde en doodgevaarlijke zaak onderkend dient te worden. Daaraan hangt het leven van de kerk. Kenmerkend nu voor het remonstrantisme is zijn mensmiddelpuntigheid. En daarin is het wezenlijk tegengesteld aan het Calvinisme met zijn theocentrische gerichtheid, zijn gerichtheid op God, de drie-enige God. Wie heeft God besloten zalig te maken volgens de remonstranten? Hun antwoord is, heel kort samengevat, zij die geloven. Nou, daar kun je dankbaar voor zijn, voor zo'n antwoord, want dat is toch een Bijbels antwoord, nietwaar? Ja, dat is het ook, in wezen wel. Een Bijbels antwoord. Maar bij nader inzien is het in de context van de theologie van de remonstranten gesimplificeerd en vooral ongenuanceerd. En dan ook vooral humanistisch, vanuit de mens gestructureerd, vormgegeven. Want het geloven krijgt hier bij de remonstranten als voorwaarde, je moet geloven om zalig te worden, als voorwaarde een eigenwaarde. Geloven wordt bij de remonstranten van een gave een opgave. Buitengewoon listig geformuleerd verslaat dit remonstrantisme vandaag nog zijn duizenden. De mens wordt in een verkeerd verstaande verantwoordelijkheid gemanipuleerd en daarin in feite geëerd, in plaats dat God alleen alle eer ontvangt in het behoud van een zondaar. In de remonstrantse leer en prediking wordt de mens, om het nog maar weer ouderwets te zeggen, dan ook nooit absoluut afgebroken. In de remonstrantse leer en prediking wordt de mens in zijn absolute en radicale vijandschap tegen God toch overeind gehouden, gehuld in een schoonschijnend en vroom gewaad. Hij kan altijd nog wat. Wel niet zoveel, hoor. Want hij was vroeger Calvinist en dat zit nog in zijn gedachten. Maar hij kan toch nog wel wat. Hij kan nog geloven. En hij moet, oh zoveel. Oh, hij moet zoveel. Hij moet in ieder geval geloven, zij het dan uiteraard met behulp van de genade. Maar het moeten gaat daarbij wel voorop. Moeten. En het moeten komt uit de buurt van de wet. Het moeten komt van de wet. En nu wordt die evangelisch ogende adder betrapt onder het remonstrantse gras als zijnde een wettisch gewrocht en gedracht. U moet geloven. Dordt beleid daarentegen dat het geloof niet de oorzaak, maar de vrucht is van Gods eeuwig besluit. De grond van de zaligheid ligt niet in de mens, maar ligt in God. Dat geldt ook voor Roemenië. Broeder van de Wand.
Daar is die.
Sterkte en wees eens. In alle ernst, van groot belang is daarbij de betekenis en de plaats van het verbond in de prediking. Onmiskenbaar zal dan zijn het Calvinistisch principe van de Gloria Dei, van de heerlijkheid van God. Daarom draait alles bij Calvin. Heel de theologie van Calvin draait om deze as van de heerlijkheid van God. En ongetwijfeld is dat de dragende grond van Gods verbond, als we spreken van het verbond der genade. Dat verbond kreunt bij Calvin niet onder de spankracht van de verkiezing, zoals al wordt gezegd en geschreven. Laat staan dat het leunt op de vraagkracht van de mens, zoals al wordt gesuggereerd in de prediking. Maar het steunt op de draagkracht van de heerlijkheid Gods. Deze theocentrische inzet bij de eer van God brengt met zich mee dat de prediking in navolging van Dort begint met alle mensen schuldig te stellen in Adam voor het aangezicht van deze God. Dat is vanmiddag overduidelijk gesteld. Zo doet Dort dat ook. In de oppositie tegenover de remonstranten van toen en van nu is de theocentrische inzet bij de soevereiniteit of de vrijmacht van God van wezenlijk belang en bepalend voor de bijbelse en gereformeerde genade- en geloofsleer en dienovereenkomstige prediking. Als dit er niet is, dan kan best prediking zijn, maar het is geen bijbelse prediking. Als we ons naar het oordeel van de kerk zelf en van de theologie en het centrum van het belijden bevinden, daar het in deze belijdenis gaat om het cor ecclesiae, het hart van de kerk, dan dient er een nauwlettende en nauwluisterende afstemming plaats te vinden op de eer en de heerlijkheid van God. Staat dat centraal, dan is uw prediking, mijn prediking, bijbels. Dan wordt de christologie wezenlijk bepaald bij Dort door de theologie van de soevereine of vrijmachtige God, die juist in zijn vrijmacht zijn heerlijkheid ten diepste en ten slotte openbaart. Er is wel voorgesteld om artikel 1 naar achter te plaatsen. Maar dan vergeet men dat artikel 1 eigenlijk het preludium is, het voorspel op de rest van de Dortse leerregels. De christologie van Dort staat in een theologische setting, artikel 1. Het evangelie zal dan ook in de prediking worden gepresenteerd als evangelie. De mens heeft het verdiend dat God hem in zijn zonde en vervloeking zou hebben laten liggen. Maar God heeft dat niet gedaan. En dat is op zich pure genade. En vrije genade. Eigenlijk moet je ook genade ontvangen hebben om deze woorden te proeven. Smaakt en proeft dat de Heere goed is. In deze genade. De vanzelfsprekendheid waarmee wij als rechthebbende mensen het evangelie menen te kunnen annexeren, valt hiermee weg. Wanneer ook in de prediking wordt opgeroepen te geloven, dan is dat nu wel direct verbonden met Gods recht en genade. Ofwel met zijn genade door recht. En daarom nogmaals, we kunnen dat elkaar niet genoeg voorhouden. De Bijbelse, de gereformeerde, de Dordtse christologie staat in de prediking consequent in een theologische setting. En dat niet vanwege een logische orde, maar vanwege een geestelijk-ontologische heilsorde. Anders gezegd, het evangelie wordt gefundeerd in de soevereiniteit van God. Waar dat niet gebeurt, wordt het op losse schroeven gezet en baart het een tijdgeloof. Het leek wat, maar het was niks. Het bleek niks te zijn toen het moeilijk werd, toen het kruis kwam. Denk aan vanmiddag. De zending van zijn zoon is openbaring van Gods vrij machtige liefde. Wij kunnen daarop geen enkel recht laten gelden, sinds er beleidend sprake is van Gods recht. Dit evangelie wil worden verkondigd of gepredikt, volgens Dordt, en ik vind dat ontdekkend, niet door de geest, eerstens, nog door engelen, maar door mensen. Hier en zo wordt de menselijke factor ingebracht bij Dordt, en wel in deze volgorde en in deze positie. Als Dordt een antwoord geeft op de vraag hoe men aan het geloof komt, dan wordt er niet in de eerste plaats verwezen naar het werk van de geest van God, maar naar de prediking van mensen tot mensen. En dit laatste impliceert dan voluit de menselijke verantwoordelijkheid, zowel van de prediker als van de hoorder. De eerste, de prediker, kan zijn verantwoordelijkheid alleen maar waarmaken als hij daartoe goddelijke volmacht heeft gekregen. En anders niet. En de tweede, de hoorder, het gemeentelid, verstaat in tweeërlei zin zijn verantwoordelijkheid al horende. En dat bijbels gekwalificeerde woord horen zal er iets anders blijken te zijn dan alleen maar luisteren. Laat staan beluisteren. Ik heb die en die dominee beluisterd. En hoe was het? Nou, bij jou niet best. Wat dan heb je niet gehoord? Horen, als een bijbels gekwalificeerd woord, wat nieuwtestamentisch ook direct afgeleid dient te worden van het sterke oudtestamentische Shema. Hoor Israël, de Heere uw God is een enige Heer. Alleen zo horend maakt de hoorder zijn verantwoordelijkheid waar, als reactie, als antwoord op het woord van God. Ondertussen is er nu zoveel dynamiek en bewegelijkheid beleidenderwijze ingebracht, in de aanwijzing van het middel waardoor men tot geloof kan komen, dat het onhoudbaar zal blijken te zijn de belijdenis van de predestinatie als filosofisch-statistisch te kwalificeren. Laat staan dat er van statistiek sprake zou kunnen zijn. Broeder, hoe kunt u dat zeggen? Dat die zogenaamde scholastieke vorm een rem is op de belijdenis? Als uw hart gaat kloppen bij dit kloppend hart van de kerk. Broeder, keer terug op uw woorden. Daarbij zal de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd doelgericht en doelbewust zijn. Namelijk, ik citeer Dort, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En zal daarmee allerminst tot een vrijblijvende zaak worden. Gods vrijmacht en mensen onmacht realiseren zich beide in het antwoord van de mens op het woord van God, waarbij en waarin de wezenlijke verantwoordelijkheid is gegeven. Deze realiseert zich nooit vanuit eigen werkzaamheid, maar vanuit Gods werkzaamheid in de grote werken van God. Openbaringsgewijze is de toren van God de negatieve uitwerking van de heiligheid van God ten opzichte van de zondige mens. In de prediking zal het daarom moeten doorklinken dat er voor wie niet gelooft niets verandert. Vanmiddag al gezegd. Zo stelt Dort het, beleidt Dort het, op die blijft de toorn van God. Ontzaglijke realiteit, waarin de prediking zich voltrekt. Een realiteit waarvan en de prediker en de hoorder zich alleen uit genade en in de genade bewust zullen zijn. En dit bewustzijn van deze bijbels gestructureerde verantwoordelijkheid is dan niet antropologisch geladen vanuit de mens, maar ontologisch. Ook niet ontologisch, maar pneumatologisch als een gave van het woord en van de geest. Het is alweer jaren geleden dat ik met broeder Vreugdehil de Westminster Conferentie bezocht in Londen. Dat was een hele gezellige reis, dat kunt u zich voorstellen. We hebben ons zeer vermaakt op die conferentie. En ook wat geleerd. Wat mij persoonlijk betreft, ik vergeet nooit meer dat tijdens de avondlezing Dr. Martin Lloyd-Jones, die sprak over de opnieuw uitgegeven werken van Jonathan Edwards en zijn revival, zei tot een afgeladen zaal: broeders, de crisis van onze moderne tijd is dat we God niet meer kennen als de Holy One, als de Heilige. En dat zal waar zijn. En ik hoor hem nog zeggen: we need to be moved again, to be moved again. Voor het aangezicht van deze heilige God. En ik stel nu vanavond met u vast dat het mede tot de crisis van onze moderne tijd behoort, dat we vandaag nauwelijks meer weet hebben, ook niet in de prediking, van de heiligheid van God. Hoogheid wordt ze genoemd. Soms klinkt er iets van door. En hieruit volgt dat we nauwelijks meer weet hebben van de toren van God. De moderne geseculariseerde mens zegt, wat moet ik daarmee? Maar dat zegt ook uw gemeentelid. Dat zeggen ze ook in mijn gemeente. Toren van God. Om welke reden, navenant het ontvangen van genade, op een weinig existentiële wijze, zegt hij maar, op een weinig bevindelijke, doorleefde wijze wordt beleefd en beleden. Het is allemaal zo oppervlakkig. Zo onbewogen. En daarom ook zo weinig liefde. Van God tot God. En daarom zo weinig bijbelse kennis van de Heer Jezus. In mijn preek zeg ik wel eens, als u het er niet mee eens bent, dan zegt u het maar. Laatst geleden ging er iemand staan die begon uitvoerig terug te praten, dat moet je ook weer niet hebben. Maar het gaat er wel om dat we samen aanvoelen om welke dingen het hier gaat. Het gaat om een hoogst ernstige zaak. Waar is de notie, de Bijbelse notie van de heiligheid van God? Dat heeft alles te maken met de secularisatie, die ook volop zijn beslag krijgt binnen onze eigen gemeente. Het godsbewustzijn in de West-Europese en Amerikaanse cultuur is grotendeels omgeslagen in een geseculariseerde verharding. En heeft sterker dan men doorgaans bewust is, zijn weerslag gehad op het kerkelijk leven en op de prediking, ook onder ons. Ik zou bijna zeggen, we zijn zo soft geworden. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de autonomie van de geseculariseerde westerse mens en zijn dienovereenkomstig gewaand en verwaand onafhankelijkheidsbesef. En te midden van allerlei garanties en zekerheden leeft, hier leeft, ook de kerkelijke mens vandaag doorgaans volop en voluit zijn zelfverzekerd leven. Hooguit ten aanzien van zijn kerkelijkheid op zondag is zijn leven theonoom, wat je theonoom godgericht noemt. Maar woorden en daden dekken elkaar niet meer. Hoe zou zo'n gemeente kunnen evangeliseren, getuigen van de dingen die zij gezien en gehoord heeft? Ik heb in Dort vandaag geschreven. En dat klinkt nogal patentisch, maar neemt u van mij aan, het is toch een hartekreet. Ik heb geschreven, God is uit zijn tempel gegaan en de godsdienst volgt langzaam aan. Althans, wanneer God niet opnieuw ter sprake komt in de prediking, in zijn heiligheid. aansluiting in de prediking op het beleiden van de kerk der eeuwen. Weet u wel van gestapeld? Continuering van het katholieke beleiden van de kerk der eeuwen. Dat woord is mij zo dierbaar. Aansluiting nogmaals op beleiden van de katholieke kerk door de eeuwen heen is levensnoodzakelijk, omdat de kerk noodzakelijk moet leven om niet te sterven. Want de leer van de drie wegen wordt natuurlijk volop onder ons gepraktiseerd. Dood, leven. Ja, ik ben niet helemaal dood. Ik ben ook niet bekeerd, ik leef niet. Wat dan? Ben je bewusteloos. Als dat zo is, dan floreert daar inderdaad, neemt u mij niet kwalijk, een bewustwordingstheologie. Je kennelijk toch leeft. Ondertussen beleidt Dort de zwaar geladen verantwoordelijkheid van degene die Gods beloven niet zal geloven. Want ik hoef u niet te vertellen, broeders in het ambt, dat Gods beloven en ons geloven met elkaar corresponderen, op elkaar inhaken. Wie het wel zal geloven wordt, zegt Dort, van de toorn van God en het eeuwige verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Maar dit wel geloven is dan geen eigen werk op de manier van ik moet het toch eerst zelf aannemen. Want dit aannemen geschiet, heilsgeschiedenis, in het horen door en vanuit de prediking dat ik aangenomen ben in de geliefde. Hoor en uw ziel zal leven. Ik zou meer teksten kunnen noemen. Bij het activistische aannemen in de evangelische beweging en dienovereenkomstige prediking zal men erop gewezen dienen te worden dat de belijdenis der kerk dit aannemen omschrijft als, catechismus, met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Men heeft dan zijn verantwoordelijkheid waargemaakt in het horen dat God zijn woorden waarmaakt in Jezus Christus. En dit horen is door en in de prediking brandpunt en verbindingspunt vanuit het verbond der genade. In de leven van Augustinus en van de Reformatie zal de prediking voor geen tweeërlei uitleg vatbaar zijn. De toonzetting van en in de genade is bepalend voor het bijbelse gehalte en de beleidende gestalte van de verkondiging. In de prediking zal de verkiezing niet aangevuld behoeven te worden met een speciale openbaring, bestaande uit een mededeling van wat besloten is voor Gods rechterstoel. Maar vanuit de prediking wordt de verkiezing openbaar, transparant, doorzichtig, zichtbaar, in het gaan van de weg van het geloof. En Calvijn beroept zich daarom ook nadrukkelijk op Augustinus, die Christus predikte als het helderste licht van verkiezing en genade. Clarissimum Lumen praedestinationis nationis et gratiae. Anderzijds, het christomonisme van Karl Barth heeft met zich meegebracht dat de bijbelse triniteitsleer in de verdrukking kwam en als uitvloeisel daarvan wordt veel rechtzinnige Christusprediking waarbij de verkiezing maar zoveel mogelijk wordt verzwegen, hoogst bedenkelijk. Dominee, u moet niet spreken van de verkiezing, zeiden we gisteravond. Dat behoort tot de verborgen dingen die voor de Heere onze God zijn. Maar de openbaarde heeft hij ons, de mensen, kinderen gegeven. En dat zijn nou precies, constateerden we gisteravond, Erasmus van Rotterdam. Terwijl Luther zei, nee, die verkiezing en de verwerping, de predestinatie, behoort tot de openbaring zelf. De schrift is doorzichtig genoeg. De transpicuïtas van de schriften behoort mede tot het wezen van de openbaring. Erasmus, met je vingers afblijven. Nou, Erasmus woont niet alleen meer in Rotterdam tegenwoordig. Want laten we eerlijk zijn, dit hoort u volop in de gemeente. Al zegt u het dan niet met zoveel woorden van de kansel, dat doet u niet, nietwaar? De invloed van Karel Baart. Er vindt een nivellering plaats van verkiezing, verbond en prediking die eigenlijk identiek zijn geworden. En de triniteitsleer, de leer van de drie enige gods, komt in de verdrukking. Dan wel wordt platgedrukt. En ik betreed nu geen platgetreden paadje. Nee, het besluit van de uitverkiezing wordt niet genomen door een onbekende God. Want hij beschikt tegelijk de geopenbaarde middelen om de zaligheid te schenken. Maar als men in de prediking, in de rechtzinnige prediking, zo graag naar de middelen verwijst, dan moet men wel bedenken dat Christus als de middelaar daarin de eerste en alles bepalende plaats inneemt. Ik heb gisteren gezegd, en het verdriet mij niet dat herhalen, en het kan u nuttig zijn, dat Dorts eerst beleidend handelt over de middelaar en daarna over de middelen. En dat deed Dorts, weet u wel, omdat de remonstranten zo'n geweldige nadruk legden op de middelen. De middelen. Als men niet meer weet wat men zeggen moet, wat men preken moet, begint men te zeuren over de middelen. Ja, ik meen het ernstig. Alsof zij een opstapje zijn tot de middelaar. Terwijl ze in feiten en wezen zijn afstap van de middelaar. De middelen vormen het gewaad waarin Christus onder ons woont. Nou ja, zegt u, is dat nog allemaal zo? Ja, als u het onderscheid niet ziet of weet, hebt u kans dat u uw gemeente doodbreekt. Met een zogenaamde rechtzinnige prediking. Christus beleidt Dorts dat we niet uitverkoren zijn om Christus, maar om door Christus en door het geloof in hem de zaligheid te verkrijgen. En zo is Christus het fundament van de zaligheid en niet het fundament van de verkiezing, zoals Bart zegt en zijn zaad. Juist zo wordt de soevereiniteit van God gevrijwaard van antropologische elementen vanuit de mens. Niettemin krijgt deze soevereiniteit van God ook een christologische dimensie, als eveneens beleden wordt door dat God ook besloten heeft de uitverkorenen aan hem Christus te geven. Prediking bij de gratie van de predestinatie. En dit laatste wordt geopenbaard in de roeping. Dort beleidt de inwendige roeping als binnenkant van de uitwendige roeping, die zich voltrekt onder de ene prediking van het woord van God. Ik heb wat tegen die onderscheidingen inwendig en uitwendig.
U ook.
Als je spreekt wilt van een scholastieke onderscheiding, dan is dit. Ja, maar het helpt wel. Misschien van de wal in de sloot. Want houd ze bij elkaar. Ze zijn één. Als je spreken wilt van de inwendige roeping, als binnenkant van de uitwendige roeping, dan voltrekt zich dat wel onder de ene prediking van het woord van God. En dat betekent, broeders, dat de prediker niet heeft te onderscheiden, maar dat het woord onderscheid maakt wat hij preekt. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dan blijkt dat beiden toch ten nauwste op elkaar betrokken en van elkaar doortrokken zijn. En dan is het goed om te luisteren vandaag, te midden van allerlei wind van leer, naar het kloppend hart van de kerk. Waar dit niet klopt, daar klopt de leer en de dienovereenkomstige prediking niet. Als onze prediking niet afgestemd is op deze belijdenis van de kerk der eeuwen, nogmaals, dan klopt er niet iets niet, maar dan klopt heel onze prediking niet. Je zult straks aan je emeritato zijn en dan ontdekken dat je prediking niet klopte. Op het kloppend hart van de kerk. Dat klopt hier. Broeders, het gaat om zulke ernstige zaken. Want als het waar is dat in de gereformeerde gezindte de leer van de predestinatie het best bewaard is gebleven, dan zou daar het meest van de aanbidding gevonden moeten worden. En ongetwijfeld wordt daar ook door aanbieding en de verwondering wel gevonden, echter verhoudingsgewijs dan toch maar incidenteel. Moeten we niet eerlijk constateren dat niet de aanbieding, maar de berekening en de beredenering of de berusting dan wel een feitelijke miskenning de dienst uitmaken van God? Daarmee mag God het dan doen. Maar zo doet hij niets tot zaligheid. Omdat zijn eer hier niet centraal staat. Het is niet juist om de oorzaak daarvan in de predestinatieleer zelf te zoeken. Geluiden die je hier en daar kunt signaleren, dort. Veeleer moet die worden gezocht in de prediking en in de prediker.
waar de aanbidding in de bediening van de verzoening een gegeven is. Hoort erbij. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Dat gaat zo maar vanzelf eigenlijk. Zonder dat het uit je hart komt. Dan wordt de aanbidding een gegeven in de gemeente. Een artikel wat erbij hoort. Maar er zit geen muziek in. Je kunt er niet bij zingen. Door u alleen. Om het eeuwig wel. En let wel, zo de priester, zo het volk. De leer van de verkiezing mag dus niet worden verzwegen, maar dient te worden gepredikt. Het misbruik heft het gebruik niet op. Het zal duidelijk zijn, vrienden, dat de remonstrantse nadruk op nemen besluit. Ga tot Jezus. Vandaag de dag hoogtij viert in evangelische kringen en zeker niet alleen daar. Niet gehinderd door enige kennis drinken tallozen dit Arminiaans of Remonstrantse gif. Ik herhaal, niet gehinderd door enige kennis. Enige gedegen kennis van de Heilige Schrift en van het belijden van de katholieke kerk der eeuwen. Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar over te doen. Dat geldt ook voor de kerkgeschiedenis. Ik vind verbazend. De arrogantie waarmee men vandaag de dag vaak doet alsof men voor het eerst kerk is, christen is. Alsof we niet staan in de traditie van de kerk der eeuwen. Alsof wij het wonder van Gods genade niet alleen kunnen aanbidden samen met al de heiligen. Mijn volk gaat verloren dat geen kennis heeft. Ook omdat geen kennis meer heeft van de reformatie. Reformatieherdenkingen zijn doorgaans flauwekul. Bijbel onder het stof en zo. Ja, ik meen het hoor. In aansluiting op vanmiddag, zeg ik, de leer van de algemene verzoening in de prediking verslaat momenteel zijn duizenden. Echter in de prediking mag de genoegdoening door en van Christus niet beperkt worden tot hen die verstaan waar het om gaat, zoals wij dat zeggen. Want dan zou de beschuldiging van determinisme in de richting van Dort terecht zijn. Determinisme, alles ligt vast. Op een noodlottige wijze. Integendeel, het is een woord van Luther dat God met zijn heilswoord tot allen komt. En als zodanig noemt hij hem de God die predikt. Deus Predicatus. Voortdurend waarschuwt Luther ervoor om niet over de predestinatie te piekeren, maar zich te houden aan het geopenbaarde woord van God, inclusief die predestinatie. Maar nooit bedoelde Luther met de predestinatieleer de oproep tot bekering en geloof af te zwakken. Integendeel. De predestinatie staat immers niet boven het evangelie, maar is haar diepste grond. En zonder predestinatie zou er alleen maar een krachteloos evangelie zijn, of eigenlijk helemaal geen evangelie.
Broeders, zo is het. Als God niet de eerste was geweest. Zou ik hem nooit ontmoet hebben.
Helaas moet worden vastgesteld dat er in de gereformeerde gezindte een voortdurende tendens te signaleren is om de intentie van de prediking ten aanzien van de extensie, de uitgebreidheid van de beloften tot allen en een ieder en de restrictie, de inperking van het heil tot de uitverkorenen te systematiseren in verstandelijke, overzichtelijke en doorzichtige schema's. Zodat je de zaken een beetje bij kunt houden en kunt berekenen. En kunt meten hoe ver je ongeveer bent. Maar zo werkt God niet. Te meer is daarmee de eigen wereld gelijkvormigheid van ons paradoxaal genoeg latent en evident present gesteld. Je kunt ook in gewoon Nederlands zeggen aan de kaak gesteld. Doet de wereld ook de zaken uitrekenen? Moeilijk probleem? Ik zal het per computer wel voor je uitvogelen. In de gereformeerde gezindheid is ook zo'n religieuze computer waarvan alles uitgevogeld wordt. Op bestelling te leveren. Ik heb in Dort vandaag geschreven. Ik citeer in de grootst mogelijke bescheidenheid. De neerslag van deze binnenwereldse theologische reflectie voert in haar determinerend karakter in feite tot een onheilspellende predestinatiaanse omslag in theologie en prediking die zich aftekent tegen de eschatologisch roodgekleurde hemel. Vondland. Broeders, ernst. Als voorbode van het einde van de gereformeerde orthodoxie. Als we zo doorgaan, is dat begin van het einde. We zijn veel wereldster dan we weten. En daarom houden we ons aan de paradoxale theologie van de reformatie. Die niet na te rekenen is. Die niet in kaart te brengen is. Maar waar je alleen maar over kunt zingen. Over kunt verwonderen. En waar de aanbidding gestalte. In het gehalte van de belijdenis van de kerk. Ja. Luther betoogt dat de menselijke wil die Christus niet aanneemt, schuldig staat. Jawel. En dat God dit kwaad niet bij iedere wegneemt en het de mens toch toerekent, terwijl die mens niet in staat is zich ervan te bevrijden, dat mag en kan men niet onderzoeken, want God woont in ontoegankelijk licht. We hebben ons te houden aan de God die vlees geworden is, zegt Luther. Deus incarnatus. En deze is de gekruisigde. In dit verband spreekt Luther zelfs van de verborgen God, Deus absconditus. Daarom komt voor Dordt de verwerping in de prediking niet aan de orde als mededeling, maar deze kan er zich zeer wel voltrekken. Nogmaals, zeiden we gisteravond, niet als de logische, maar als de doxologische, op de lofprijzing gerichte keerzijde van de verkiezing. Sommige dingen te herhalen is niet verdrietig, onnuttig. Als onze opponenten zeggen, de verwerping, dat is logica bij jullie. Jullie zeggen, er is een verkiezing, dus is er een verwerping. Dat is logica, hebben ze gelijk in. Maar het gaat bij de verwerping in de prediking niet om een logische keerzijde, maar een doxologische keerzijde van de verkiezing. God wordt verheerlijkt in de verwerping. Daar wordt de deugd verheerlijkt van zijn rechtvaardigheid. God is God. En laat u God op zijn plaats. Zo. Het vertrekpunt in het welbehagen van God verkleint de rijkwijdte van de evangelieverkondiging niet, maar articuleert, accentueert die juist. De verwerping realiseert en concretiseert zich dan in de verharding. Er gebeuren dingen vanuit de eeuwigheid onder de prediking. Mensenharten worden verbroken onder de liefde en de genade van God. En ze horen de stem van hun liefste. Anderen horen dit niet. Worden hard. En harder. En de verwerping begint zich te concretiseren. Mogelijk, mogelijk. Want zolang we in het heden van de genade zijn, zeggen we, dan kan het nog anders worden. Denk aan Saulus van Tarsus. Wanneer de prediking zich daarom niet meer voltrekt coram Deo voor het aangezicht van God, dan vernauwt de horizon zich binnen de grenzen van een semi-geestelijke wereld, waar de geestelijke mens, tussen aanhalingstekens, zijn schuld transponeert in een algemene schuldigheid. Ja, we zijn toch allemaal zondaren, dominee? Waarvoor dan het evangelie op een algemene wijze soelaas moet bieden. We zijn allemaal zonde. Nou, en daarom is het evangelie dus voor ons allemaal. Verwondert u zich daarover? U redeneert. U filosofieert. U rebelleert met uw verstand. Het opheffen van de heilzame spanning in het Dordtse denken, leidt zo tot het verglijden en het wegglijden in een algemene en hopeloze veroppervlakking van het gereformeerde leven. Waar de hoogten en de diepten van het verzoende leven voor Gods aangezicht ten eenenmale onbekend zijn geworden. Omdat ze niet meer worden gepreekt. Daarom. De hoogten en de diepten van het verzoende leven. Ik herinner mij dat mijn leermeester, wijlen dominee Tucker, toen ik 2,5 maand het voorrecht had bij hem te logeren in Groot-Annes, mij vertelde dat het God behaagd had zijn zoon in hem te openbaren tijdens een kerstdienst in de nieuwe kerk te Delft. Zijn neef C.A. Tucker zei: toen bewogen zich de pilaren van de nieuwe kerk vanwege de heerlijkheid. Als u hem gekend hebt, hoort u het hem zeggen. Het behagen te God zijn zoon in mij te openbaren. Diezelfde dominee Tucker, toen hij 62 jaar was en ik bij hem logeerde dus, toen ik op een vrijdag afscheid ging nemen, ging naar huis, op de studeerkamer klopte, binnen, ging wel heel officieel. Stond hij op vanachter zijn bureau, tranen langs zijn gezicht. Ik zei: dominee, heb u weer zo'n pijn? Het last van galloroos in die tijd. Ach nee, meneer van der Sluis, maar ik ben zo bang dat ik niet zalig word. De hoogten en de diepten van het verzoende leven. Coram Deo, voor het aangezicht van God. Dat hebt u in de belijdenis van de kerk. Omdat dat klopt, het hart van de kerk. Cor Ecclesiae. En als dat niet meer klopt in onze prediking, dan klopt onze prediking niet. Daarbij moet worden vastgesteld dat het Bartianisme ook zijn invloed doet gelden op de hedendaagse orthodoxie. De verkiezing gaat op in de prediking. Er wordt gepreekt als een stuk, dat is verkiezing, dat is verkiezing. En u bent natuurlijk verplicht om dat te geloven, want God verkiest u heden. En heel plichtmatig gaat men geloven. Maar het wordt allemaal zo vlak. Er zit geen beweging in, er zit geen spanning in, er zit geen leven in. Waar zijn de hoogten en de diepten? Maar het verbond gaat niet op in de verkiezing, zeiden we al. En de verkiezing gaat niet op in het verbond en dus niet in de prediking. De menselijke verantwoordelijkheid wordt evenwel niet verwerkelijkt of waargemaakt. Zoals men zingt in de doelen in Rotterdam naar het kerstconcert: gaat nu heen en maakt het waar. Die menselijke verantwoordelijkheid wordt evenwel niet verwerkelijkt of waargemaakt in de toewending van de mens naar God, maar in de genadige toewending van God naar de mens. Anders gezegd, deze verantwoordelijkheid, broeders, is theologisch bepaald en niet antropologisch vanuit de mens. Populair gezegd betekent dit dat er ook in dit opzicht de mens er buiten valt. En wel volledig. Ik denk dat u die anekdote wel kent. Iemand kwam bij Kolbrugge. Wat moet ik doen om zalig te worden? Niets. De code. Je hoort hem zeggen. Je bits. Ja, maar dominee, wat moet ik dan toch doen om zalig te worden? Niets. Je moet niets doen. Ja, maar toen dat gevraagd werd aan die stokbewaarder, toen werd hem gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Nou, zegt Kolbrug, doet dat dan. Dat vind ik wel zo machtig. Nee, Dort kent geen zogenaamde bewegingsvrijheid om zichzelf tot het goede te schikken, zoals Dort het formuleert. Reformatorische prediking zal daartoe dan ook geen enkele ruimte bieden. Want de prediking zal zich voltrekken bij de gratie van de predestinatie à la Dort. Reden waarom de zogenaamde werkheiligheid en de gereformeerde gezindte in flagrante strijd is met de theologie en de prediking van de reformatie. Tot in de meest orthodoxe kringen kun je horen. Wat doen? En als je het erg degelijk wil zeggen, werk je maar dood. In plaats van dode zondaar. Dat mag je dan best een kwartier lang zeggen, of een half uur. Dode zondaar. Zie op Jezus. Ik ben niet zo ver van Spurgeon afgedwaald als u misschien dacht. Als er gesteld wordt dat je wat moet doen, om deel te krijgen aan het heil, dan is dat een feitelijke loochening van de erfzonde en een praktisch remonstrantisme. Ook al wordt dit doen praktisch gereduceerd tot een zich schikken, zoals Dort dat noemt. De mens staat op en vervolgens recht overeind in zijn vrome opstand tegen het evangelie van vrije genade. Wij bidden plichtmatig om de verlichting met de Heilige Geest, begin van de dienst. Nou, daar kun je dan ook op rekenen. Vervolgens brengen we het evangelie heel dicht bij de gemeente, ja? Maar daar moet u wel op reageren, positief. Ja, er wordt niet zoveel van u verwacht, want de Heilige Geest is er. We hebben om gebeden immers, dus is die er, ja? Ja? Dan komt het evangelie, echt evangelie, helemaal evangelie. Nou, u wordt eigenlijk al bewerkt door de geest, door het evangelie, om nu het evangelie van Christus aan te nemen, ja, maar het laatste, uw toestemming moet van uw kant komen. Uw toestemming. Dat is nou krek precies wat de remonstranten leren. Ik heb gisteren gezegd, dan komt Christus niet in de plaats waar de zondaar is, in zijn dood zijn. Ook al wordt dit doen praktisch gereduceerd nogmaals tot een zich schikken. Dort geeft de onbekeerde zondaar nergens een schuilplaats of een startplaats buiten de genade. ook geen startplaats. Dat komt Gods eer te na. Rationeel verstandelijk is dit voor de onbekeerde natuurlijke mens in zijn dood zijn nooit toegankelijk of doorzichtig te maken. Vlei u daar nooit mee. Wat weer alles te maken heeft met de ergernis en de dwaasheid van het kruis. Ik heb in Dort vandaag gezegd, dat is dan heel goed Nederlands, u mag niet lachen. Zolang de mens aan het werk gezet en gehouden wordt, zal een Egyptische duisternis de aarde van de geïnformeerde gezinde bedekken. Zij behoeft ontdekking. En hoor het nou maar als Gods woorden, niet als mij. De remonstranten waren bijzonder gesteld op het licht van de natuur en stelden vervolgens dat de mens daarvan gebruik kan maken om zalig te worden. God begiftigt dan met de prediking van de genade en met de genade zelf nota bene, maar een mens moet daarvan wel op een verstandige wijze gebruik maken. En ook wezen de remonstranten graag op artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar gesproken wordt van de kleine overblijfselen à la Calvijn is een institutie. Nou dan, het is niet zoveel, maar het is toch een platform waarop God en zijn heil kunnen landen. Van al deze vermeende mogelijkheden in de mens, als even zoveel aanknopingspunten voor God, distancieert Dort zich geheel en al. Hoor maar, ik citeer. Maar zover is het vandaar dat de mens door het licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren. Zo ver is het vandaag. Rooms. Misschien begin ik wat te kriebelen. Rooms is ook de beschouwing van de mens als een redelijk zedelijk wezen. In deze zienswijze ligt voor het woord van God het aanknopingspunt in de redelijke natuur van de mens, waardoor hij in staat is de waarheid van dit woord te erkennen. Zij Rome. Wel heeft Rome er weet van dat het geloof ook een beslissingskarakter heeft en dat er ook een wilsmoment in voorkomt, maar het verstandelijk karakter van het geloof neemt een overheersende plaats in. Het zal duidelijk zijn, vrienden, of worden, dat er ook in de rechtzinnige delen van de kerk, of onder orthodox gereformeerden, een heel subtiele en onderhuidse afbuiging naar Rome kan plaatsvinden via gesignaleerde, niet onderkende remonstrantse gevoelens. Het voortdurend hameren op het verstand, de prediking, en het dienovereenkomstig historisch geloof. Dat is een heel raar begrip. Historisch geloof, wat is dat? Ik heb een half uur nodig om een catechizant duidelijk te maken wat dat betekent. Historisch geloof. Nou, ik ben er nu al achter langs aan de hand. Dat betekent dus kennis van de heilshistorie, zeg maar kennis, verstandelijke kennis van de Bijbelse geschiedenis. Is niet belangrijk. Nou wel nog. Zeker. Ik ga weer graag catechisatie geven. Maar het voortdurend hameren op het historisch geloof creëert een diep ingekankerd en misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel.
Hoezo?
Geloof u in de lichamelijke opstanding van Christus? Ja, natuurlijk, dominee. Dan heeft hij u ook meegenomen als zijn eigendom?
Nee.
Waar hebt u het dan over? U verschilt in wezen niets van de moderne theoloog die de lichamelijke opstanding van Christus loogt. Want Dort geeft niets voor dit verstandelijk geloof. Ja, maar wacht eens even. Als Gods genade daarbij komt, de geest daarbij komt. Nou, dan stelt die geest je schuldig. Dat je zo lang niet geloofd hebt. Wat je met je woorden en je verstand beleed te geloven. Volgens Dort is het enige wat de mens met het licht der natuur blijkt te doen dit, dat hij op onderscheidene wijze dit licht der natuur geheel bezoedelt en in ongerechtigheid en onderhoudt. De dode remonstrantse vlieg van het licht der natuur doet de rechtzinnige zalf van de apotheker op menige gereformeerde kansel stinken. Zeg maar een reuk des doods. En niet de goede reuk van Christus. Het zogenaamd historisch geloof is dan ook veel te hoog aangeslagen. Nogmaals, als opstapje naar het de genade. Nee, het licht der natuur of het zogenaamde historisch geloof stelt de mens des te meer verantwoordelijk voor het aangezicht van God in de prediking. Het remonstrantse, misplaatste verantwoordelijkheidsgevoel is nu wat en waar het wezen moet, namelijk het gevoel van schuldig zijn voor Gods aangezicht. Heer, het is waar, maar ik geloof het niet. Schuld, schuld, schuld. Woordelijk in de prediking verantwoordelijk voor het aangezicht van God. Ik citeer opnieuw Dort vandaag. Zolang dit verantwoordelijkheidsbesef op een verkeerde plaats wordt gepreekt en waargemaakt, zal de duisternis de gereformeerde afgrond blijven bedekken. Een ongeloofwaardige verkondiging is dan de oorzaak en de schuld van het ongeloof van de gemeente, omdat een rationalistisch verstandelijk aftreksel van Dort niet de trekkracht kent van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Door het doen en het toedoen van de prediker kunnen mensen verloren gaan. Wanneer men enerzijds de predestinatie als een geïsoleerd idee laat domineren in de theologie, poogt men vaak anderzijds de ontstane lacune in de verkondiging te compenseren met een zogenaamde ruime belofteprediking.
Oh, wat zijn we toch lief. Oh, wat zijn we toch gunnend. Wat zijn we toch ruim. Buitengewoon, zeg, wat een lieve dominee. Ik houd soms van een beetje vreemde predikers. Ik heb gisteren gezegd, ik ben hervormd. En de hoogkerkelijkheid van Weiland Tukker spreekt me wel aan. Maar ik houd ook van die charismatische vogels elders. Lang geleden hoorde ik Weiland dominee Johan van der Poel prinken, 1 keer in mijn leven. Op een gegeven moment was het stil. En toen zei hij, Jezus, lieve Jezus. Het gebouw werd gevuld met de heerlijkheid Gods. Diezelfde man zei toen hem gevraagd werd, wanneer begint morgen de godsdienstoefening, dominee? Hij zegt, de godsdienst begint om 10 uur. Wanneer de oefening begint, dat weet ik niet. Maar als die belofteprediking niet christologisch is geënt in het eenmaal eens voor God van het werk van de Zoon, en niet tegelijk theologisch is geënt vanuit het eeuwig welbehagen en het vaderlijk meedogen, dan moet er pneumatologisch gezien vanuit de Heilige Geest een kortsluiting optreden, waarbij en waardoor de gemeente tekort wordt gedaan, omdat God tekort wordt gedaan. Een verwerpelijke prediking heeft in de zin van de predestinatie alles van doen met de verwerping van de prediker. God behoede ons daarvoor. En dan en zo met de verwerping van hen die hen horen. Omdat dit horen niet werd gestructureerd met de eeuwigheidsdimensie die wordt aangelegd door een op trinitarische prediking. Ja, God roept mannetjes uit het stof verrezen, Calvijn, om de ene roeping tot zaligheid te verwoorden. En al dus geroepen predikers weten zich geroepen het woord van God te verkondigen, lerend en lyrisch de grote werken Gods uitroepend in Christus Jezus, en wel in betoning van geest en van kracht. Als ik het zonder de bediening van de Heilige Geest moet doen op de kansel, ben ik per definitie een remonstrant. Vanmiddag, de prediker is van niet weinig belang. Helmut Thielicke zegt van Spurgeons prediking dat das wie der predigt war ein modus der erlösung. Het hoe van de prediking was een van de wijzen waarop het heil tot de mensen kwam. Zal ik iets ondeugends zeggen? Het is niet belangrijk wie er preekt. Het gaat om het woord. Dat is niet waar. Niet waar. Als wij als predikers niet staan in de genade, in de vrijheid die van Christus Jezus, als we niet worden doorgloeid van de geest, en staan in de verwondering en de aanbidding, en alles de liefde van Christus uitdragen, en de gemeente dringen van struikelblok, Wil je zo graag dominee worden? Die het ambt begeert werkelijk een schone zaak. Maar broeder, studenten de theologie, wees vervuld van de heerlijkheid van Gods genade. Wees vervuld van Christus. Wees vol van de geest.
Omgekeerd staat de predestinatie, dan komt het onder de beheersing van de verkondiging van het woord, ervan uitgaande dat in de beginne het woord bij God was en het woord God zelf was. Dan heb je de eeuwigheid en de tijd in ene. En daarmee is de eeuwigheidsdimensie van de predestinatie bevestigd en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de mens als prediker en als hoorder. Ik dank u voor uw aandacht. Ik stel voor dat wij zingen Psalm 85, de laatste twee versen.